Maar net zoals dat bij een eetstoornis niet, als je alle kenmerken hebt dat je sowieso een eetstoornis hebt, is dat ook bij andere psychische ziektes zo. Dus ook bij borderline. Het is wel echt een samenloop van omstandigheden, waardoor dat ook echt wel tot ontwikkeling gaat komen of juist niet. Hallo en welkom bij onze nieuwe podcastaflevering van deze week. Deze week starten we met een volledig nieuw thema. We gaan het hebben over eetstoornissen en de combinatie met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Allereerst is het misschien slim dat ik eventjes begin met uit te leggen wat borderline net is, of wat dat dan net kenmerkt. Dus borderline of een borderline persoonlijkheidsstoornis, het woord zegt het zelf al, is een persoonlijkheidsstoornis. Een van de verschillende, want er bestaan er nog meerdere. Wat eigenlijk vooral een belangrijk aspect is van borderline, is dat we gaan zien dat iemand met borderline veel moeilijkheden ervaart met de emotieregulatie. Wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen, is dat voor hun moeilijker is om emoties te controleren, te beheersen, te sturen. Dat kan bijvoorbeeld door zal ervaren of zien dat de ene moment voelen ze zich enorm blij, gelukkig, maar dat kan heel plots keren. Op enkele seconden eigenlijk kan dat overgaan naar verdriet of een intense somberheid, zonder eigenlijk per se enige aanleiding of enige oorzaak. Dus er is wel sprake van enorme stemmingswisselingen.
Het is ook misschien belangrijk om daarbij te gaan zien van, je kan het echt wel merken als een soort van overspoeling van emoties. Ja. Dus die overspoeling zit daar echt in. Ik bekrijg dat altijd als je de zee hebt en het is zo, is dat vloed of app? Ik weet het nu even niet. Sorry.
Vloed,
ja, ik weet het. Dus echt even niet. Kom naar voren. Ja. Dus dat, maar dus eigenlijk merken we dat er eigenlijk constant een nieuwe golf op het strand komt.
Ja.
En die golf die kan je niet gaan controleren. Die is er gewoon heel plotseling. Die kan heel hard zijn, die kan heel zacht zijn. En dat is een beetje dat ik het ook vergelijk bij emotieregulatie. Dat we echt wel zien, die overspoeling komt er. En er is één emotie die heel hard aanwezig is. Daarachter zitten er nog heel veel andere emoties. Maar het is die ene emotie die op de voorgrond staat. En het is dan als die ene emotie wat gaat zakken, dat die andere emoties ook terug naar boven gaan komen. En dat we dan die gaan hebben die soms gaan overspoelen. Dus daardoor ook die intense stemmingswisselingen. Want ja, het kan heel raar zijn, want het kan het gevoel hebben van, ik ben het ene moment super blij. En het andere moment is het gewoon in mijn bed en wil ik er niet meer uitgaan. Dus die enormheid daarin, die zit daar echt wel in.
Nu, ik eens eventjes vragen, Lotte. Klopt dat dan ook? Want ik heb me wel heel goed ingelezen, maar allez, jij weet soms meer uit de ervaring. Klopt dat dan ook, dat dan ook wel soms langer duurt, vooraleer dat die terug zakt? Die emotie, dat die heel geleidelijk aan maar weg hebt?
Het kan eigenlijk heel intens en heel snel intens worden. En het gaat inderdaad heel geleidelijk zakken. Heel vaak komt dat ook omdat ze bepaalde tools er niet zijn om om te gaan. Dus dat is van die emotie overheerst. En in die emotie gaan we eigenlijk bepaalde dingen gaan doen die juist die emotie soms gaan versterken. Mm-hmm. Als we die heel snel willen doen zakken, dan zien we bij borderline natuurlijk heel veel
slechte copingmechanismen.
Copings. En dat is eigenlijk wat we dan ook een stukje de eetstoornis voor kunnen gebruiken. Om eigenlijk die emoties snel te willen doen zakken. Want dat is eigenlijk wat we heel vaak zien bij een coping, is dat we kiezen voor de quick fix. Dus dat het eigenlijk snel gedaan is en dat we niet aan het denken zijn over hoe gaan we het eigenlijk hier op lange termijn aanpakken. Nee. Dus vaak is het gewoon die handvaten en die tools die een beetje ons breken, dat we zien van, hoe moet ik met die emoties omgaan? Hoe kan ik dat laten zakken? Dat we daar geen idee van hebben. Waardoor dat we in die emotie blijven en dat die emotie gewoon steeds sterker en sterker wordt in de plaats van te zakken.
Het is eigenlijk telkens een beetje opbouwen.
Ja.
Ja, nee, inderdaad. Dat was een goede aanvulling.
Dus daarin is dus het eerste kenmerk van borderline, dus de emotieregulatie. Wat is het tweede kenmerk dat we er dan mee nemen, Olivia?
Maar dat we ook vaak zien is een grote impulsiviteit. Dus mensen met borderline reageren echt wel op hun impulsen. En ja, ik hoef daar denk ik geen kanttekening bij te maken, dat als je impulsief reageert, dat dat inderdaad niet telkens doordacht is en dat er dus niet nagedacht wordt over de gevolgen. En dan natuurlijk daardoor soms beslissingen gemaakt kunnen worden.
dat we op de lange termijn misschien ook wel wat spijt van hebben, als we heel eerlijk zijn.
Ja, inderdaad.
Ik denk dat je dat echt wel mag gaan kijken naar en heel hard gaan uitvergroten. Dat kan zijn, gewoon 's ochtends opstaan en denken van, oh, het zou leuk zijn om misschien een piercing te laten zetten, maar tegen 's avonds heb je die dan ook effectief. Of heb je de afspraak al ingepland of het gedaan. Zelfs soms met tattoos zie ik dat heel vaak, dat dat ook gebeurt. Dus dat eigenlijk is, het zit nog maar in ons hoofd en poef, we doen het. Dus dat zijn dingen die we vaak zien als impulsiviteit, omdat er wordt niet over nagedacht, er wordt niet over gedacht van, oh ja, zou ik dat echt wel willen doen of niet? Spijt komt er ook niet altijd. En natuurlijk, dat is ook wel één die ik heel duidelijk erbij wil vermelden. Soms is er een impulsieve actie en is daar niet altijd spijt van. Maar ik merk dat zelf dan ook op, dat er in die impulsiviteit soms ook heel impulsief beslist wordt van, ik heb geen hulpverlening meer nodig, het gaat beter met mij, ik stop alles, ik breek alles af. Waardoor dat er soms wel wat bruggen worden opgeblazen. En dan bijvoorbeeld de dag nadien is het zo van, oh nee, ik voel me eigenlijk nu wel slechter. Ik zou liever toch wel terug naar mijn hulpverleners willen gaan. Maar dat er ook weer voor zorgt dat het een heel moeilijk iets is. Zo heb ik bij heel veel mensen met borderline die bij mij komen, dat als ze een afspraak afzeggen, dat ik die niet altijd onmiddellijk aflas in mijn agenda. Omdat ik zoiets heb van, het kan ook echt wel gewoon die impulsiviteit zijn dat er in het gedacht komt van, nee, ik heb het nu niet meer nodig of ik wil het niet meer. Ik wil gewoon normaal zijn, gewoon weer verder gaan. Dat ik dan bijvoorbeeld de dag nadien krijg van, ja, ik ga toch komen. Of dat ze dan plotseling toch aan mijn deur staan op het moment van de afspraken. Dus dat is één die ik zelf wel doe.
Ja, dat zijn inderdaad, ja, ik denk inderdaad aan die tattoo en die piercing. Maar natuurlijk, het kunnen ook wel drastischere beslissingen zijn in die zin van, allee, in vriendschappen of relaties, of denk maar aan studie of werk of zo. Dat heeft natuurlijk wel direct al een grotere impact, hè.
Misschien ook belangrijk bij dan die studies, werk, maar ook bij vriendschappen, is eigenlijk een ander kenmerk van borderline, namelijk het aantrekken en afstoten. Dat het daar ook heel hard gaat
verzetten. Voornamelijk vanuit dan echt wel een verstoord en een slecht negatief zelfbeeld. Hè?
Ja.
Dat toch ook dat dat komt. Mensen met borderline zijn vaak enorm onzeker. En hebben een heel laag zelfbeeld, maar ook vaak een verstoord zelfbeeld. Nu, kleine kanttekening. Iedereen van ons is wel al eens onzeker. In een eetstoornis zijn we zeker heel onzeker. Dus, maar het verschil, denk ik, eerder bij borderline is dat die onzekerheid niet altijd vanuit een bepaalde aanleiding of vanuit een bepaald
iets komt.
Ja, inderdaad.
Het is ook wel belangrijk om te weten dat bij die onzekerheid, dus dat aantrekken en afstoten daar heel hard in zit. En hoe kan je dat gaan vergelijken? Ja. Is echt wel, als je iemand, ja, ik zou zeggen, graag ziet, of als je met iemand bevriend bent, dat eigenlijk al je aandacht naar die persoon gaat, bijna gaan claimen, gaan opeisen.
Echt, ja.
Dat kan zelf ook soms naar hulpverlening toe zijn, dat er daar een enorme hechting is. Maar ja, ik ga nu even dan vanuit de hulpverlenerskant praten. Je voelt het dan ook gewoon dat dat niet oké aanvoelt, want dat voelt zo te intens en te hevig aan. En dan aan de andere kant is het ook het heel hard wegduwen ervan. En als je heel dicht komt dan van, oh nee, je gaat mij misschien kunnen pijn doen en dat wil ik niet. Dus hup, ik duw je weg. Maar ook soms door hele kleine dingen die er gebeuren. Mm-hmm. Dat er bijvoorbeeld iemand iets fout zegt of iets fout gaat.
Sommige signalen die inderdaad een fout woord of een blik of dat kan inderdaad op een verkeerde manier, allee, verkeerd.
We gaan dat niet echt verkeerd doen, want het is gewoon, er wordt geïnterpreteerd.
De interpretatie, ja.
En ik denk dat iedereen van ons dat doet, wij interpreteren allemaal. Maar dan is er eigenlijk echt gewoon een onmiddellijke klik in het hoofd van, ja, nee, gedaan. Die persoon hoort niet meer in mijn leven thuis. En dan kan er echt wel volledige negeren en dergelijke inzetten. Soms achteraf wordt er wel een keer over nagedacht. Maar als er over een bepaalde grens gelijk wordt gegaan, dan is het onmiddellijk volledig afstoten. En volledig zeggen van, ja nee, jij hoort niet meer in mijn leven thuis. Dus dat kan wel heel drastisch overkomen als je aan de andere kant staat, natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Maar ik denk dat het wel belangrijk is, omdat Olivia daar net ook heel duidelijk zei, van, ja, het komt een stuk vanuit een onzekerheid, een heel negatief zelfbeeld en een vertekend zelfbeeld. Dat is ook de reden waardoor we zien dat er ook wel een link is naar eetstoornissen toe.
Ja.
Omdat we vaak merken dat als we onszelf willen gaan veranderen of als we naar ons zelfbeeld kijken, dat je eigenlijk volledig je zelfbeeld hebt en je zelfbeeld bestaat uit verschillende domeinen. En een van die domeinen die daarbij hoort, is eigenlijk je lichaamsbeeld. Dus je hebt je zelfbeeld en daaronder zit eigenlijk je lichaamsbeeld en dat maakt deel uit van jezelf.
Zelfbeeld, ja.
Dus als je een vertekend zelfbeeld hebt of als je een vertekend of een heel negatief zelfbeeld hebt, dan is het ergens ook logisch dat ook eigenlijk dat lichaamsbeeld vertekend kan zijn of ook
geraakt, ja,
heel negatief inderdaad. Kan zijn.
Ja.
En dan daaruit soms de wil om dat te willen veranderen, want we hebben altijd het gevoel, over mijn lichaam heb ik wel controle, dat kan ik wel veranderen. Dus dat is eigenlijk ook een groot stuk wat het daar ook in bij hoort, waardoor dat er echt wel een link is.
De link is tussen beide. Ja. Ja, eigenlijk alles wat we nu al een beetje hebben opgenoemd, zien we wel een serieuze link met eten.
Ja.
Allee, de emotie inderdaad, emotierelatie, ja. We weten allemaal dat een eetstoornis...
Een manier is om te kopen.
Ja, inderdaad. En ook, ja, zelfde impulsiviteit, hè.
Ja.
Allee, ja, als je inderdaad op een bepaald moment denkt, nu eventjes aan te veel eten, of een
eetbui.
Ja, een eetbui, inderdaad. Ja, als je op impuls afgaat en echt, wow, ik heb zin om hier te eten en hop, alles zo eten wat ik tegenkom. Ja, inderdaad.
Ik denk dat we ook niet mogen vergeten, bij al die zaken die we tot nu toe hebben gezegd, is het ook wel heel logisch dat je eigenlijk je lichaamssignalen en zo ook echt niet gaat interpreteren en naar gaat luisteren. Dus naar hongergevoel luisteren gebeurt echt amper, verzadigingsgevoel. Omdat we eigenlijk bezig zijn meer met ons hoofd dan eigenlijk met ons lichaam. Wat dat ook weer heel typisch is bij eetstoornissen. Dus die link tussen de twee is gewoon enorm duidelijk. Waardoor dat we ook echt wel zien dat mensen met borderline meer kans hebben op het ontwikkelen van een eetstoornis. Ik weet wel niet de precieze cijfers ervan.
Die weet ik ook niet. Die heb ik natuurlijk niet teruggevonden. Maar dus ik wil dat zeker eens opzoeken en ik wil dat in de blog zetten. Hoor.
Dus we gaan daarvoor kijken als we ze vinden. Als we ze niet vinden, schiet ons niet dood. Om te kijken van hoeveel is het eigenlijk. Ik vind het wel ook heel belangrijk om te gaan vermelden. Wij zijn hier de kenmerken aan het opnoemen. En we zeggen inderdaad heel veel linken met eetstoornissen. Dat is ook wel een reden waarom dat we zien dat heel veel mensen met een eetstoornis het ook moeilijk is om soms borderline te gaan diagnosticeren. Ja. Omdat wij eigenlijk gewoon gaan merken dat er heel veel overlap is. En dat we ook echt zien van, het hoeft niet altijd een persoonlijkheidsstoornis te zijn. Het is wel ook een redelijk groot woord dat we gaan gebruiken.
Ja.
Dus ik vind dat wel belangrijk om te doen, want ik zie eigenlijk heel veel van de borderline-kenmerken ook bij mijn eetstoornispatiënten naar voren komen. En dat betekent niet dat ik denk dat iedereen ook borderline heeft. Dus dat vind ik wel belangrijk om er ook wel bij te vermelden.
Op welke manier zie jij die dan? Welke zijn zo dingen dat je ziet in de tips van een eetstoornis dat ook...
Dat hangt af van natuurlijk welke eetstoornis dat het is. Dus als je gaat denken bijvoorbeeld aan mensen met bulimie of binge eating, dan ga je merken dat die impulsiviteit heel veel invloed gaat hebben op hun eetbuien of juist ook op het compensatiegedrag, dat daar ook wel naar extreme soms gaat gegrepen worden. Dus dat is eigenlijk een link die we zeker gaan zien. Ook een stukje die impulsiviteit te controleren, gaan we soms vanuit meer het anorectische soms die controle willen hebben om te zorgen voor structuur, om te zorgen voor regelmaat, om eigenlijk zo een stukje te voldoen aan de sociale normen, om eigenlijk ook mee te draaien in de maatschappij. Het aantrekken en afstoten zie ik ook heel vaak bij mensen met eigenlijk een eetstoornis. Dat is dan eerder omdat er dan heel veel moeite is ook naar vertrouwen toe. Soms dan in het verleden het vertrouwen die beschadigd is geweest. Dat we eigenlijk gaan merken dat het ook wel wat moeilijker is om die mensen te gaan toelaten. Waardoor dat ze zich heel hard een muur opbouwen. Maar dat is meer vanuit die onzekerheid van, ik wil niet gekwetst worden terug of ik ben heel bang. Dus hoe ik het vaak omschrijf is dat je langs de buitenkant door de eetstoornis een masker aan hebt en sterk naar buiten gaat zijn, maar dat er eigenlijk een heel klein kindje binnenin zit die liefde wilt en die eigenlijk heel graag wilt geliefd worden. Dus ik vind dat wel een belangrijke om daar ook wel bij te vermelden. Dat is één dat ik ook vaak zie, terwijl het is niet als ik dat zie dat ik denk, sowieso borderline, want aantrekken en afstoten, maar het is gewoon één die er ook bij hoort. En dan de emotieregulatie, we zeiden het daarnet al, het is een copingmechanisme, het is een manier en het is een quick fix om niet te moeten voelen, want dat is wat dat voornamelijk is bij een eetstoornis, dat we gaan merken dat dat echt het gevoel gaat doen afnemen en dat die overspoeling er niet gaat zijn. En vaak merk ik ook dan, als we aan het herstellen zijn van de eetstoornis, doordat er dan plotseling al die gevoelens terugkomen, dat er dan eigenlijk ook wel gezien wordt van, oei, er is echt wel die overspoeling van die emoties, er is echt wel die hele hevigheid, en dat we terug zouden willen grijpen naar meer die destructieve copings, wat we op dat moment wel afraden natuurlijk, waardoor dat we ook merken dat er heel veel gelijkenissen zijn. Je hebt ook natuurlijk naast borderline de diagnose emotieregulatieproblematiek. Wat dat uiteraard een beetje gelijklopend is naar borderline, maar dat wel een volledig andere diagnose is. Omdat we dan niet alles van borderline daarin terug gaan zien.
Mm-hmm. Ja, wat ik eigenlijk ook nog... ik heb specifiek die vraag nu eventjes gesteld naar u. Omdat ik weet dat dat vanuit de praktijk een beter antwoord zou geven dan wanneer dat ik dat zou toelichten. Ben aan het denken, want er waren nog een paar dingen die ik eigenlijk wou zeggen. Naar de impulsiviteit toe ook. En ook vooral naar wanneer dat we zien... Dus we zien inderdaad dat eetstoornissen voorkomen bij borderline. Maar vaak zien we dat er heel veel nog andere comorbiditeiten zijn. Dus nog heel veel kan samenlopen met borderline eigenlijk. Van andere stoornissen of problematieken of aandoeningen. Hoe moet u dat wilt.
En dat we ook eigenlijk merken dat er heel veel kenmerken ook gelijklopend zijn, waardoor dat een diagnose stellen ook heel moeilijk is. Sowieso, zowel Olivia als ik, wij mogen geen diagnose stellen. Dat is eigenlijk enkel bij de psychiater dat dat gaat gebeuren. Ja. Vaak ook met zo testings en dergelijke, dat we dat gaan zien, dat het eigenlijk echt wel wordt gekeken. Want dat zit wel op verschillende niveaus. En het is niet... Ja, ik denk dat ik misschien een rare visie heb als het gaat over psychische stoornissen. Maar in mijn hoofd is dat net zo'n beetje als bij ASS een volledig spectrum. Ja. En dat er eigenlijk heel veel verschillende karaktereigenschappen zijn, persoonlijkheidseigenschappen zijn. En dat iedereen op bepaalde vlakken sowieso wel scoort. Dus dat iedereen wel bepaalde dingen heeft en daardoor ook die vele overlappen. Dus we zien bijvoorbeeld bij iemand met ASS dat er eigenlijk ook heel veel overlap kan zijn met borderline. Ik heb effectief mensen die bij mij in de praktijk zijn die eigenlijk de diagnose borderline hebben gekregen vroeger en nu 10 jaar later merken van het is eigenlijk ASS die erachter zit. Maar op dat moment, met de eetstoornis gecombineerd, is niet de juiste diagnose gesteld. Zelfs met emotieregulatieproblematiek zien we dat ook vaak. PTSS ook heel moeilijk naar vertrouwen toe, naar effectief te gaan zorgen en die dat aantrekken en afstoten daar heel vaak ook gaat inzitten en heel extreem soms. Zorg ook dat we soms zouden vermoeden van dit is misschien borderline, maar dat het eerder over PTSS gaat. Dus daarom dat ik dat wel altijd heel duidelijk stel.
Een correcte diagnosestelling is enorm belangrijk.
Het is enorm belangrijk en enorm moeilijk. En ik snap ook echt wel waarom dat sommige psychiaters liever niet met diagnoses werken of met de labeltjes erop te plakken. Oké, het kan helpend zijn om een diagnose te krijgen. Maar ik vind, het is ook niet altijd het belangrijkste, want dan hebben we soms een neiging om echt wel één richting te gaan uitkijken. Een beetje tunnelvisie te gaan creëren, terwijl het soms eigenlijk echt wel ruimer is en dat er bepaalde kenmerken waren, maar dat dat niet het volledige plaatje is natuurlijk.
Ja, nee. Nee, inderdaad. Het is belangrijk van de persoon en alles wat er gebeurd is, het verleden, een volledig totaalbeeld eigenlijk te krijgen.
Want dat is ook de reden waarom dat eigenlijk echt wordt aangeraden om bij eetstoornissen echt wel holistisch te gaan werken. Dus inderdaad dat volledige beeld in kaart te gaan brengen. Dus een kleine tip voor wie dat, als je aan het luisteren bent, probeer ook echt wel iemand te kijken die niet heel hard op diagnoses aan het letten is, maar iemand die echt wel ruim kijkt en probeert alles in kaart te brengen. Dat betekent dus ook zelf, bijvoorbeeld bij mij als diëtist, is niet dat er enkel over eten gepraat wordt. Het wordt ook echt wel ruimer bekeken. Want het gaat over zoveel meer. Als het gaat over een eetstoornis, het is niet gewoon dat we gaan zeggen van, het is gewoon over het eten dat we gaan praten. Het gaat echt wel over meer, want dat is gewoon het puntje van de ijsberg. Borderline is dan eigenlijk iets dieper in die ijsberg dat we terecht aan het komen zijn. Dat we eigenlijk merken van, dit is er, maar ook onder dat stukje borderline gaat er nog meer in die ijsberg terechtkomen of in die berg terechtkomen. Want het is een persoonlijkheidsstoornis. Ik denk dat het wel ook heel belangrijk is om te gaan vernoemen. Je kan de diagnose normaal gezien pas stellen vanaf 18 jaar, omdat je persoonlijkheid ook gevormd wordt door de ervaringen die je hebt, door de dingen die je aangeleerd krijgt, door eigenlijk alles een beetje samen. Het kan zijn dat je bepaalde dingen hebt waardoor je er meer voorbestemd voor bent, of dat meer in jouw genen zit. Maar net zoals dat bij een eetstoornis niet als je alle kenmerken hebt dat je sowieso een eetstoornis hebt, is dat ook bij andere psychische ziektes zo. Dus ook bij borderline, het is wel echt een samenloop van omstandigheden waardoor dat ook echt wel tot ontwikkeling gaat komen of juist niet.
Heel mooi gezegd. Ik ben aan het denken wat ik eigenlijk nog wou meegeven, want ik vind vooral ook wel, wat ik tegenkwam en wat ik las ook, merk ik wel dat er nog een enorm stigma ook wel rust op borderline. Zo een enorm negatieve bijklank. Wat eigenlijk, ik vind het niet altijd terecht. Het is een complexe stoornis. Het is ook, denk ik, wanneer je een diagnose krijgt, is echt ook wel zoeken van, hoe ga ik hiermee om? En vooral inderdaad opnieuw weer die emotieregulatie, want daar zit heel veel, daar begint ook heel veel bij. Maar het is eigenlijk ook mensen met borderline voelen eigenlijk gewoon heel intens. En eigenlijk is dat best op zich een mooie eigenschap ook. Er wordt ook, allee ja, er wordt vaak zo wel een beetje gezegd van... ja, dat zijn oncontroleerbare mensen of die zijn heel... allee, ik vind het woord niet.
Heel oké.
Agressief. Allee, okay. Snap je? Allee, agressief is ook niet echt het woord, maar heel... ja,
ik denk dat zo een stukje in die impulsiviteit zit inderdaad heel aanwezig. Kun je ook soms zeggen dat ze heel hard zijn. Maar zoals Olivia zegt, ik vind dat ook niet altijd
dat negatief. Op de negatieve manier bekeken. Ja, inderdaad.
Terwijl het kan ook echt wel positief zijn, want dit klinkt misschien raar, maar als je met iemand met borderline echt... Als die echt in jouw leven zit, dan kan die echt wel jou veel meer mooiere vormen tonen van vriendschap. Omdat die echt wel intens die vriendschap ook beleeft. En dan voel je je ook echt wel geliefd als persoon op die moment. En wat ook wel heel mooi kan zijn om dan een keer te kunnen voelen. Oké, ja, als ze kwaad zijn, kan het wel meer die andere kant uitgaan. Maar daarvoor dat ook mensen met borderline in therapie gaan, om daar ook te leren van... Pardon, hoe krijg je die handvaten? Hoe ga ik daarmee om? Hoe zorg ik dat die overspoeling gewoon mij niet volledig overneemt? En ja, het is perfect. Het is perfect leefbaar. Het is perfect om in de maatschappij mee te draaien en om je eigen plekje te vinden. Wat eigenlijk bij iedereen wel een beetje het geval is dat we dat moeten doen. Dat we zo
zeker en vast
moeten zoeken hoe en wat. Maar ik denk dat dat wel een heel belangrijke is om mee te nemen van... Het is niet... Een diagnose die echt wel zo, ik weet niet, een rode vlek is of die echt wel heel negatief is. Want het kan echt wel ook zo mooi zijn. Want ook, ja, net zoals gelijk dat ik dat vind, bijvoorbeeld bij andere psychische stoornissen. Ik vind eigenlijk al het woord stoornis niet zo leuk, maar dat is gewoon ik natuurlijk.
Doe niet, sorry.
Maar dus als we daar zelf naar kijken, zien we ook, er zijn misschien negatieve punten aan, maar ook positieve punten. En dat is ook zeker zo bij borderline.
Ja, en dat is bij elke mens ook gewoon zo.
Ja, niemand is perfect en dat hoeft ook niet. En ik denk dat dat wel een
belangrijke punt is. Ja, ik denk ook dat gewoon dat, allee, inderdaad, bij elke stoornis, aandoening, hè, dat... Alles wel ook gewoon een kracht kan zijn. Wanneer dat je allee, inzicht hebt gekregen in jezelf. En wanneer dat je je weg erin hebt gevonden ook. Kunnen alles, ik geloof dat echt wel, schuilt daar ook wel echt een enorme kracht in. Om daar verder mee te gaan. En daar het positieve uit te halen eigenlijk. Verder, ja, misschien nog een stukje. Ik weet nu niet of dat interessant is om mee te geven. Maar omdat je sprak over therapie. Bij borderline wordt heel vaak de DGT-therapie aangeboden.
Dat is de dialectische gedragstherapie.
Ja, inderdaad. En die zet zich eigenlijk in op bepaalde kenmerken, waaronder eigenlijk een beetje kernoplettendheidsvaardigheden. Wat ik daar wil zeggen is eigenlijk, dat is een chic woord voor mindfulness. En voor bewustwording van emoties, van gevoelens, wat leeft, van je lichaam.
Normaal gezien gaat eigenlijk de DGT, kennen ze niet meer allemaal... Alle vier van buiten. Maar de meest belangrijke zijn inderdaad mindfulness, emotieregulatie en frustratietolerantie. Om te leren hoe je met die zaken...
En de sociale interactie.
Ja, inderdaad. Die was ik even vergeten, de vierde. Dus ik denk dat dat wel echt belangrijk is om te beseffen van er kan ook echt aan gewerkt worden. Ik wil ook eventjes meegeven, we hebben daarnet heel duidelijk gezegd, er zijn heel veel linken tussen eetstoornissen en dan eigenlijk ook borderline. Maar dat dus ook betekent dat als je het advies krijgt om naar een DGT-coach te gaan, dat dat niet betekent dat de psychiater zegt, je hebt borderline.
Nee, absoluut niet.
Dat kan ook echt zijn om gewoon aan die emotieregulatie te werken of aan andere dingen. Want ik merk ook daar... Dat ik heel veel negativiteit hoor vanaf dat er daarnaar wordt doorverwezen. Terwijl de opnames hier in België zijn een stuk DGT georiënteerd.
DGT is gewoon een soort therapie. Het is ooit ontwikkeld voor iemand met borderline. Maar het is... Het wordt in veel meer ingezet. Het is echt wel gewoon... Ja, ik vind dat zelf een waardevolle therapie, waar dat echt wel heel veel in zit, waar dat je praktisch ook gewoon mee aan de slag kunt.
Het is ook, als we daar heel eerlijk in zijn, sommige tools die je echt ook nodig hebt om ook tegen die eetstoornis in te gaan. Je kan bijvoorbeeld, als we kijken nu naar de adviezen die worden gegeven bij een eetstoornis naar behandelingen toe, dan merken we dat we natuurlijk nog altijd met de cognitieve gedragstherapie, die heel hard wordt aangeraden, met daarin ook... de derde generatie van ACT, dus Acceptance and Commitment Therapy. Maar daarnaast hebben we eigenlijk ook de DGT, die zeker aangeraden wordt om ook te gaan gebruiken tijdens uw behandeling. Gewoon om ervoor te zorgen dat je op verschillende domeinen werkt, want Je kan je gedrag veranderen, maar we moeten ook leren hoe kunnen we die emoties en die gevoelens en die gedachten plaatsen. Daarvoor een stukje act om het leren accepteren. Maar soms moeten we ook tools hebben. Hoe laten we onze emoties zakken? Hoe zorgen we dat die overspoeling daar niet heel hard in zit? Omdat tijdens je eetstoornis blok je het gewoon af. Als je dan terug aan het herstellen bent, dan is die overspoeling daar gewoon. En ik denk dat elke mens wel een keer overspoeld kan worden en dat elke mens sommige technieken nodig heeft. Ik weet dat ik zelf ook zo iemand ben dat ik soms in één emotie zodanig hard naar boven kan komen, maar dat dat eigenlijk dan zoeken is van hoe kan ik die emotie laten zakken? Hoe kan ik eigenlijk nu gaan zorgen voor de zieke wat dat erachter zit? Welk gevoel zit er eigenlijk achter? En dan, wat is de oorzaak? Welke gedachten komen er naar boven bij mij? Waardoor dat is... Dus
dat is echt een training ook. Hè? Want wat jij nu zegt, dat staat al wel wat verder. Ja, want in eerste instantie, overspoeling door emoties, dat lijkt gewoon alsof dat je door het bos de bomen niet meer ziet. Of hoe zeggen ze dat? Dat komt op je af en je zit daar middenin. En dat is heel moeilijk nog om dan... met je rationele bewustzijn heel even te kunnen teruggrijpen. En dat is...
Het is een hele lastige, en ik ga eerlijk zijn, zowel in de DGT als in de cognitieve gedragstherapie zijn wij heel veel ook overlappingen. Want als we eerlijk zijn, bij het een hebben we de GGG-schema's en bij het andere hebben we de kettinganalyses. Als je die naast elkaar legt, die lijken wel redelijk hard op elkaar, want ze gaan rond hetzelfde. Zelf vind ik de kettinganalyse iets beter dan het GGG. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk iets, omdat daar meer ook met de kwetsbaarheden rekeningen wordt gehouden. Dus dat is zo een klein extra iets. Maar sowieso zullen we ook anders een keer een voorbeeld erin steken van een kettinganalyse, zo met wat uitleg erbij, dat je het ook eens kan bekijken in de blog. We gaan daar een klein iets in maken dat je kan downloaden, dat eigenlijk ook in ons werkboek staat, maar dat we ook voor jullie nu gewoon online gaan zetten.
Maar vooral nog eens samenvattend, je kan perfect leren omgaan met die overspoeling van de emoties. Ja. Het is gelijk bij elk iets... vraagt dat training en herhaling en veel doen en veel proberen. Maar
en het is normaal dat je wel... fouten in gaat maken. Even voor de duidelijkheid, wat je daarnet zei, hoe je ermee kunt omgaan. Theoretisch is dat heel mooi. Ik ga eerlijk zijn, bij mij lukt dat ook niet altijd. Soms ga ik ook voor de quick fix kiezen en even iets nemen om dat gevoel even te laten zakken. Maar ik doe dat wel bewust om voor die coping te gaan kiezen. Mijn coping is lachen. Ja. Lachen en humor. Ook niet altijd de beste coping. Het is iets minder destructief, maar ik moet gewoon opletten dat ik niet bagatelliseer natuurlijk. Maar ergens is het normaal dat je soms voor je coping kiest... Het is voornamelijk dat je het achterliggende of het gevoel dat erachter ligt later terugkomt.
Ja, inderdaad.
Want anders blijft die overspoeling komen en dan blijft je achtervolgen.
Er moet gewerkt. Je moet ook wel kunnen werken aan de emotie en aan het onderliggende.
Sowieso. Ook belangrijk bij alles als we nu kijken naar die vergelijking tussen eetstoornissen en borderline, denk ik dat het wel ook heel belangrijk is, want we zijn volledig afgewijkt, maar dat is oké. Dat is hoe wij zijn, natuurlijk.
Dat nog meeviel?
Dus dan gaan we eigenlijk zien dat als we kijken naar eetstoornissen en borderline, dat het ook perfect leefbaar is, maar dat het gewoon, eigenlijk zoals ook bij eetstoornissen in het algemeen, zelf inzetten is op te willen er tegenin gaan, te willen die tools te grijpen, want als therapeut, als diëtist, als psycholoog kan je duizenden tools gaan aanreiken. Het is wij als persoon die kiezen of dat we met die tools aan de slag gaan of niet, of dat we die gaan inzetten of niet. Ik weet het, sommige klinken belachelijk, hè? Dan denk je van, gaat dat eigenlijk ooit helpen? Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen, soms moet je wel echt proberen om het ook gewoon een keer te doen, hoe belachelijk dat ook klinkt. Ik vind nog altijd heel veel hulp in het neerschrijven van dingen of het van mij aftekenen. Omdat dat voor mij persoonlijk ook gaat helpen. Gaat mensen die geholpen zijn met een keer te kunnen roepen, met een keer iets kapot te maken. Kan ook perfect zijn. Mindfulness inderdaad kan ook voor sommige mensen heel hard helpen. Maar het is wel een zoektocht. En die zoektocht kan enorm frustrerend zijn. En dat dan in combinatie met borderline, waar we soms wat impulsief zouden durven reageren, zou het soms wel zijn dat we te vroeg zeggen van... Stop ermee, want dat werkt niet. Of
het is een uitdaging. Ja, dat is waar.
Het heeft echt tijd nodig. Net zoals alles.
Ja, dat klopt. Helemaal waar.
Sowieso gaan wij volgende keer aan de slag met terug de getuigenissen. Dus je kan echt wel volgende week een getuigenis verwachten rond iemand die eigenlijk ook borderline heeft en daarnaast ook een eetstoornis en ook wat meer uitleg geeft van hoe ben ik daarmee omgegaan, hoe heb ik dingen leren plaatsen en ook om zo weer ja, te horen van oké, dit zit er eigenlijk een stukje achter en hier kan je ook mee aan de slag gaan. Dus ik hoop dat dat ook weer heel veel inspiratie gaat geven. Er komen weer 2 getuigenissen op jou af en dan het laatste gaan we ook afsluiten met een DGT-coach die ons dan echt wel heel veel informatie gaat geven, waardoor dat je ook ziet, DGT-coachen zijn echt gewoon mensen
ja.
En ze kunnen jou echt heel hard helpen. Want dat wil ik er wel bij zeggen, want ik merk zelf in de praktijk dat ik heel veel negativiteit soms krijg rond DGT.
Ik hoor dat inderdaad.
En dat wil ik wel nog wel duidelijk maken. Het is echt niet zo negatief als dat we soms denken. Het kan heel helpend zijn. En persoonlijk gebruik ik het ook bij mij in de therapie. Met dingen die ik al heb bijgeleerd erover, gebruik ik ook technieken. Ik benoem het misschien niet als DGT, maar die zitten er ook wel in. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is ook om mee te nemen van het is niet zo erg. En ja, het is werken aan jezelf, maar dat is alles.
Dat is alles.
Ja, dat is alles wat we moeten doen, dan altijd.
En dat is waar.
Dat blijft ook altijd verder gaan.
Dat is waar.
Dus, eerst en vooral bedankt om vandaag te luisteren. Ik hoop dat je er sowieso iets door hebt bijgeleerd. En dan zien wij jou graag volgende week terug met onze eerste getuige.
Goed, tot volgende week.
We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van AWEL staan eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat, maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.